Vandaag beginnen we dus met de adventstijd. Kan iemand water voor mij pakken, alsjeblieft? Staat het daar? Ah, hier, kijk eens aan. Kom niet zien. We beginnen met de adventstijd. Dan moet je er eigenlijk ook over spreken natuurlijk. Maar ik weet dat ik de vorige keer gezegd heb dat ik door zou gaan met de serie over het gebed. En eigenlijk wilde ik dat ook wel doen. Gebed en geloof. Maar goed, als je het over gebed en geloof hebt, dan heb je het ook over verlangen. En heb je het ook over advent. Ja, eigenlijk is het natuurlijk wel een beetje flauw. Want ja, in wezen hebben we het altijd over advent. Hè, want we zijn altijd in verwachting van wat komen gaat. Advent heeft alles te maken met verwachting. Nou, die verwachting speelt gelukkig niet alleen maar in december als het sneeuwt. Tenminste, soms. Het speelt het hele jaar door. Advent heeft een plek in mijn leven, laat ik het zo zeggen. Nou, wat is Advent? Advent is de benaming van de aanloopperiode naar kerst toe. Sommigen denken dat Advent, dat verlangen betekent, maar dat is helemaal niet waar. Want advent is van het Latijns woord adventus en dat betekent niet meer en niet minder dan komst. En je verwacht de komst. Daar gaat het om. We bereiden ons voor op het kerstfeest. Het kerstfeest wat al geweest is, 2000 jaar geleden. En het feest dat gaat komen. Misschien zelfs wel binnenkort. Wie zal dat zeggen? Ik weet het niet. In de traditionele kerk is de adventsperiode, het begin van het liturgisch nieuwe jaar. Zo doen ze dat, ook in de katholieke kerk is dat zo. En advent begint, eenvoudig gezegd, 4 weken voor kerst, 4 zondagen. Want het is best wel ingewikkeld wanneer dat precies begint en zo, maar 4 zondagen voor kerst. En dan eindigt het op 24 december en dat is het avondgebed. En ik vond het gewoon leuk om daar ook eens even wat nader naar te kijken. Jullie weten, ik neem niet zomaar wat aan. Wat is dat nou eigenlijk, advent? En advent is een traditie die voortgekomen is ook vanuit de vroege katholieke kerk. En die diensten, die 4 diensten, die hadden allemaal een naam ook. De eerste zondag was de Levavi, de tweede de Populusium, de derde Gaudete en de vierde Rorate. 4 Latijnse woorden. En ik benoem dat even op een hele bewuste manier. Zoals jullie weten ben ik een tijdje geleden ook samen met Jan in een retraite geweest. In een klooster, een katholiek klooster, een charismatisch klooster. En daar heb ik ook geleerd dat er hele diepe en mooie dingen zitten in die katholieke kerk. Prachtige gezangen. Hoe ze dat doen ook. En hoe eenvoudig ze dat ook tot zich nemen en zo. Is geweldig. En doen ze hier ook bij. Elke zondag wordt begonnen met een Gregoriaans gezang in het Latijn. En geloof nou, denk nou niet dat ik ze ook in het Latijn ga oplezen, want daar hebben we niks aan. Vandaar ook dat het tegenwoordig ook in het Nederlands wordt gedaan. Maar die eerste zondag is dit. Tot u heb ik mijn ziel opgeheven. Dat is levavi, opheffen. Mijn God, op u vertrouw ik. Ik zal niet beschaamd worden. Laten mijn vijanden mij niet bespotten, want al wie u verwacht, zal niet worden teleurgesteld. Wijs mij, Heer, uw wegen en leer mij uw paden kennen. Daar mag je mee beginnen, met deze verwachting. De tweede zondag, Populus Sion, dat betekent volk van Sion. Volk van Sion, zie, de Heer zal komen om alle naties te redden. En de Heer zal u de heerlijkheid van zijn stem laten horen. Dat is vast. Tot vreugde van uw hart. O herder van Israël, verhoor ons, gij die Jozef leidt gelijk een kudde. Prachtig. En dan Gaudete, dat betekent verheugen. Verheugt u altijd in de Heer. Ik herhaal het. Verheugt u dat uw bescheidenheid aan alle mensen bekend wordt, want de Heer is nabij. Wees om niets bekommerd, maar laat al uw verlangens aan God kennen door het hele gebed. Herkenbare woorden ook, maar prachtige woorden. Prachtig. En dan de laatste, Rorate, dat betekent druppelen, bedauwen. Nou, doud, hemelen van boven, gij wolken, beregenen de rechtvaardigen. Dat mogen we ervaren. Opdat de aarde zich zal openen en de heiland eruit zal ontspruiten. Prachtig, hè? Dat is advent. Dat is verwachting. En dan wordt het misschien in Gregoriaanse gezangen gezongen. Prima, en dan hoop ik dat ze het ook nu in het Nederlands zingen. Dat doen ze ook. En dat die woorden ook iets doen in je hart. Want dat is de bedoeling van die verwachting. Dat die verwachting zichtbaar wordt in je hart. En in die kerken wordt het dan symbolisch zichtbaar gemaakt door die kaarsenstandaard. Hier 4 kaarsen, daar 5 kaarsen, want het is natuurlijk ook nog een zondag met kerst natuurlijk. Dan moet er ook een kaars aangestoken worden, vanmorgen dus de eerste. En met kerst de laatste. En dan is dus advent is stilstaan. Stilstaan bij kerst. En ons thema voor dit jaar, dat is dit. Gewoon. Kerst. Het is niet gewoon, maar het is gewoon. Kerst. Het hoort erbij. Het is natuurlijk niet gewoon in de zin van God zond zijn zoon met een babytje. Wat een risico. Wat een risico. Herodes, alles wat er kon gebeuren. Maar God had de wereld zo lief dat hij dat risico nam. Wauw. Het is een levensveranderende gebeurtenis. Waar we elk jaar weer vol verlangen en vol geloof naar uit mogen kijken. Advent, komst. Vol verwachting kijken we uit naar zijn komst. Naar zijn komst, ja, naar zijn komst. Natuurlijk naar de grote komst, maar ook naar zijn komst in ons. Naar zijn komst in onze kinderen. Naar zijn komst in mijn partner. Naar zijn komst in mijn omgeving. Naar zijn komst hier. In de kerk. Ik verlang ernaar dat hij steeds meer gezien gaat worden. Daar heeft hij ons voor nodig. Naar zijn komst in ons. En als dat verlangen er dus is, dan doe je er ook alles aan om die komst te bespoedigen. Die schepping die piept en die kraakt en die zucht, die verlangt naar het openbaar worden van de Zoon Gods. Dat is dat zijn komst zichtbaar wordt in ons. Wauw. Ik verlang naar meer. Ik verlang naar gerechtigheid. Als je toch ziet wat er allemaal gebeurt. Daar ga ik het niet over hebben. Daar word je heel verdrietig van. Maar we willen verlangen naar gerechtigheid. We verlangen. En God gaat voorzien. Geloven we dat? Dat is toch zo? God gaat voorzien. Daar gaat het vandaag ook over, hè? In mijn boodschap, als we het over gebed hebben, dat zou je zo merken. God gaat voorzien. Zoals wij het willen, zoals we het bedacht hebben. Ha, nee, gelukkig niet. Want wij bedenken het niet goed. Maar God bedenkt het wel goed en God gaat voorzien. Weet je, het speelde ook bij die twee. Ik weet niet of ze erbij staan. Volgens mij niet. Nee, nou oké. Nou, doe het, weet ik veel, zonder poppetjes. Zacharias en Elisabeth. Ze waren hun hele leven in verwachting geweest. Waarom? Om in verwachting te raken. Zullen we dit jaar een kindje krijgen? Zullen we dit jaar vader en moeder worden? Ze kenden een leven van een onvervuld verlangen. En toch hadden ze een leven waar wij allemaal van kunnen leren. Ze waren niet verbitterd geraakt. Er was, zei het klein, een gebed in hun hart gebleven. Ja, er waren jaren voorbij gegaan. Jaren. En het gebed was niet verhoord. En dat zijn nu juist de twee overgebleven punten van waar we mee bezig waren als het ging over geloof en gebed. Ja, hij antwoordt en hij geeft vader om vragen. Dat is voor vanmorgen. En had Zacharias die had dienst in de tempel. Dit is zo'n pre-schets van, volgens mij, van, hoe heet die ook weer, Rimpoortvliet, volgens mij. En daar zie je de engel bij Zacharias. En die engel vertelde hem dat zijn vrouw zwanger was. En het sloeg toch nog in als een bom bij hem. Hij verwachtte het maar. Het sloeg in. En ik begrijp dat. Net zo goed ook als ik de reactie van Zacharias begrijp. Hoe dan? Hoe moet dat dan? Natuurlijk begrijp ik dat. En had hij toch maar zijn mond gehouden, hè? Want we spreken snel voor onze beurt. Ik tenminste wel. We hadden het er net nog even over. Ja. Want die spreekt snel voor zijn beurt. En dan spreek je in je gejaagdheid je mond voorbij. En Zacharias deed dat ook. Hè, en vanaf dat moment was hij met stomheid geslagen. Had toch je mond gehouden. Maar er kwam geen woord meer uit. Nou, dat is dan rustig. Hè? En misschien is dit voor jou ook wel herkenbaar. Hè? Voor jou. Het geloof is er nog wel. En die verwachting is er misschien ook nog wel. Maar het duurt allemaal zo lang. En het gaat anders dan dat je verwacht had. Het leven is zo hard. En de walmende vlaspit en het geknakte riet, nou, dat komt wel heel dichtbij hoor. Natuurlijk, ook dit jaar vieren we kerst. Net zoals Zacharias ook gewoon zijn dienst in de tempel vervulde. Maar zal het dit jaar iets veranderen? Wat mag ik nog verwachten? Als je hierin zit, en dat kan. En dat is helemaal niet erg. Maar dan geef ik toch het advies om het achter je te laten. Om het snel achter je te laten. Want kerst laat juist zien dat onze verwachting niet en nooit te vergeefs is. Integendeel. Blijf verwachten en blijf vooral verwachtingsvol uitzien naar wat Hij gaat doen. Waarom? Omdat God Immanuel is. God met ons. Alles wat Hij doet heeft met ons leven te maken en is gericht op het goede voor ons. Wauw. Nou, dan wil ik als het ware in mijn hart dat lied meedragen. Stil, mijn ziel, wees stil. En wees dan maar niet bang voor de onzekerheid van morgen, want God omgeeft je dus steeds. En Hij is erbij, ook in je beproevingen en ook in je zorgen. Verlangen. Daar staan we dan dus voor en we laten ons niet ontmoedigen en niet blokkeren. Want ook als we bidden, verlangen we natuurlijk naar een luisterend oor. En we verlangen ook naar een antwoord. We verlangen ook naar een invulling die bij ons past. Een invulling die we misschien al helder voor ogen hebben. Gebed. Geloof, verlangen, nou, woorden die dus vandaag centraal staan. En dan gaan we gewoon verder met ons gebed ook. En de vorige keer heb ik dat lijstje laten zien van zaken die met het geloof in ons gebed te maken hebben. Geloof dat God bestaat. Geloof dat God een persoonlijk God is. Geloof dat God me hoort, dat Hij naar me luistert. Natuurlijk, dat God bestaat is eigenlijk een open deur, want je gaat niet praten met iemand die niet bestaat. En God is natuurlijk ook geen ding, geen iets. Hij is een persoon, ja. Hij is zelfs heel persoonlijk. En je kunt hem benaderen en hij benadert jou ook. Hij hoort en hij luistert. Hè? Je weet het verschil tussen horen en luisteren. Nou, en dan die laatste twee punten. Geloof dat God antwoordt en geloof dat God geeft. Waar ik om vraag. Dan kan je zeggen dat zijn geen gemakkelijke punten om over te spreken. Er zijn veel verschillende meningen over. En ik deel dus vanmorgen ook een mening. Dat is duidelijk. Het is geen waarheid of zo. Ja. Probeer wel maar aan de waarheid van de Bijbel vast te houden. Maar dit zijn moeilijke dingen. Vind ik. Moeilijke dingen. Hij antwoordt op onze gebeden. En hij geeft waar wij om vragen. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. En ja, dan wil ik beginnen eigenlijk met te zeggen van iets wat ik vervelend vind in een gesprek. En daar heb ik soms zelfs moeite mee. Dan ben je met iemand aan het praten en je krijgt weinig respons. Dus je moet dat gesprek op gang houden. En dan word ik ongemakkelijk. Dan gaat het klotsen onder mijn oksels. En misschien is het ook wel eens goed om stil te zijn, want stilte is natuurlijk goed. Stilte is prima. Van de week luisterde ik op de radio. En dat ging even ook over, dat was met een componist. En die zei, muziek is eigenlijk niks. Want op het moment dat je het speelt, is het weg. En stilte is eigenlijk veel meer. stilte is prachtig. En toen lieten ze een stilte vallen op de radio. Leuk hoor. Je hoorde natuurlijk nog allerlei geluiden. En toen zei die man ook, die geluiden had je dus niet gehoord als we gesproken hadden. Stilte is best goed. Maar als je dus in een gesprek zit en je krijgt geen feedback en je moet dat gesprek aflekken doen, dat vind ik moeilijk. Bidden is praten. Praten met God. En wees nou eens eerlijk. Hoe vaak is dan een gesprek bij jou? Wees gewoon eens eerlijk voor jezelf. Hoe vaak is bidden een gesprek? Dat wil zeggen, jij zegt iets en je krijgt antwoord van God. God zegt iets en God krijgt antwoord van jou. Soms als ik wel eens zeg van nou, toen zei God tegen mij, doe dit. En dan zeggen mensen, maar hoe doet hij dat dan? En daar snap ik niks van. En hoe gaat het dan bij jou? En, ja. Als je stil bent nadat je iets gevraagd hebt, dan gaat er echt wat gebeuren. Dan komt er soms een gedachte in je op. Ja, dat denk ik zelf. Ja, mag ik dat eens populair zeggen aan mijn hoela? Hoezo? Alles wat je denkt is van jezelf. Ook als je slechte dingen denkt. Als je opeens denkt, nou, die buurvrouw, dan zou ik wel eens een beschuitje. Wat is dit nou? Waar komt dat? Heb je dat nooit? Komt er zomaar een gedachte bij je binnen? Is niet voor jou. Van de boze. En dat is makkelijker. Maar God doet dat ook. God legt gedachten in je. Gesprek. Ga dat gesprek aan met God. Bidden is niets meer en niets minder dan praten met God. Een gesprek hebben met God. En dat bidden moet dus ook gewoon van twee kanten komen. Probeer het eens. Geef het een kans. Verlangen naar dat God dat tot jou gaat spreken. Geloof is dan onontbeerlijk. Je moet nu eenmaal geloven. Ja, moet. Je moet nu eenmaal geloven dat God wil antwoorden. Vertrouw er ook op dat God bestaat, dat hij persoonlijk is, dat hij kan horen, dat hij kan luisteren, dat hij kan antwoorden. Maar laat hem dan zelf antwoorden, heel persoonlijk. Ga het niet voor hem invullen, want dat doen we vaak. Ga God niet vertellen wat hij moet antwoorden, omdat je zo goed weet wat je nodig hebt. Zo werkt het niet. Zo werkt het ook niet in een gesprek tussen twee mensen. Als ik tegen Tineke ga zeggen wat ze me moet antwoorden, nou, dan haak ze snel af. En dat is logisch. Maar dat geldt voor iedereen. Als ik een gesprek met Hans heb, geldt dat ook zo dan. Ja, dan hebben we gewoon een gesprek. Dan antwoorden we elkaar ook op vragen. En als je het invult voor God, hè, dan denk ik juist dat je het misloopt. Want jouw antwoord, met jouw antwoord, loop je God dan gewoon voor zijn voeten. Nou, God kan op allerlei manieren antwoorden. En hij verandert die manier elke keer weer. God is niet in een doosje te stoppen. Echt niet. Ik heb het vroeger geprobeerd en je raakt gefrustreerd, want het werkt niet. Het lijkt makkelijk, maar het werkt echt niet. En God kan bijvoorbeeld antwoorden met een hele fysieke stem, dat je het echt hoort. Er staan een paar voorbeelden van in de Bijbel. Een van die voorbeelden is bijvoorbeeld Johannes 3, vers 17. En dan staat er, en uit de hemel klonk een stem, en dan hoort iedereen het. Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Die stem heeft gewoon geklonken. Natuurlijk, soms klinkt het ook voor sommigen als een donderslag bij helder hemel. En dan, ja, dan hoeft het niet. Maar goed, voor degene voor wie het werkelijk is, daar is dan niet die donderslag voor. Maar dit is God, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik vreugde vind. Ook bij de verheerlijking op de berg, hè? Matteüs 17, dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde, luister naar hem. God zegt hier dus iets over zijn zoon. Hij is geliefd door de vader. En hij verheugt zich ook in zijn zoon. En dan zegt hij, joh, ik heb ook nog een advies voor jullie. Luister naar hem. Mooi, hè? Dat is God spreken. God spreekt hoorbaar. Nou, hij kan ook spreken als je de Bijbel leest. Ik heb het al eens eerder gezegd. Hè? Dan zit je de Bijbel te lezen en opeens, pats, een stukje of een vers of wat dan ook. Vol in het licht, jouw naam erbij, je geboortedatum, je adres, alles staat erbij. Voor jou, wauw, ik heb het al 30 keer gelezen. En opeens komt het binnen, dat is ook God. Dat is God. Hij kan ook met een innerlijke stem tot je spreken. Je zit naar een preek te luisteren en je denkt, ik zit hier alleen, dit is voor mij. Hallo, ga maar weg hoor, het is voor mij. Of je luistert naar een lied. Ik heb dat regelmatig. Dan luister ik, of ik luister bijvoorbeeld naar je hebt een live app van het gebed in Kansas City. Ja, en dan raakt me iets en dan spiegelen de tranen over je wangen. Gewoon bam, het raakt je. Het zegt iets tegen je. Nou hebben we het allemaal over stemmen, over mensen en zo. Maar God kan ook door omstandigheden spreken. En als dat gebeurt, dan vallen opeens alle puzzelstukjes in elkaar. Of hij spreekt door de stem van een ander. Dat kan een profetisch woord zijn, maar dat kan ook gewoon een gesprek zijn tussen ons. En opeens zeg jij iets dat ik denk, wauw, een woord van God. En dan weet je dat ook. Gewoon. In een gesprek. En als je het dan navraagt, later, dan kan zo'n persoon het zich misschien helemaal niet meer herinneren. Tineke en ik, die zijn jarenlang jongerenwerkers geweest. En een paar jaar geleden kwamen we een van de jongeren weer tegen. De jongeren, het was een man geworden, een vader van kinderen ook. En die vertelde dat hij nog steeds baat had bij een uitspraak die hij misschien 25 of 30 jaar geleden van mij gehoord had. En ik wist werkelijk niet waar hij het over had. Maar hij zat toen ik hem dat vertelde in een moeilijke en een verdrietige periode. En ik had hem in een gesprek verteld dat God meehuilde met hem als hij huilde. Als hij verdriet had. En dat had hem zo goed gedaan. Dat had hem zo diep geraakt. En elke keer wanneer hij probleem had, nog steeds. En wanneer hij verdrietig was, dan herinnerde hij zich die woorden dat God met hem meehuilde. En dat troostte hem. En ik kon echt niet herinneren dat ik het ooit tegen hem gezegd had. Dat kan dus. Het gaat bij God niet om de manier waarop hij antwoordt, of zelfs wanneer hij antwoordt. Het gaat erom dat wij geloven dat hij antwoordt. Soms moet je lang wachten. Hè? Elisabeth, Zacharias. Maar hij zal op tijd antwoorden. Martha en Maria, die dachten echt dat Jezus te laat kwam. Er is ook een lied, 3 days too late of zoiets, 3 days later. Maar Jezus kwam helemaal niet te laat. Jezus kwam precies op tijd. En wat gebeurde er? Lazarus kwam uit dat graf. En moet je je voorstellen, als Lazarus genezen was geweest, dat gebeurde wel vaker bij Jezus. Nou, oké, dan had Jezus weer een wonder verricht. Maar nu kwam Lazarus uit het graf. En heel die streek was in rip en roer. Dus Jezus was precies op tijd. Alleen, het ging zoals hij het bedoelde. En wat zullen die 3 dagen moeilijk geweest zijn voor Martha en Maria. Jezus had ze in de steek gelaten. Hij had ze laten zitten. En nou ja, goed, al die verhalen kan ik allemaal, hoe ik er dan in zou staan. En ze stonden dus gewoon, net zoals Lazarus, in hun hemd. Want het was helemaal niet waar. Maar geef je Jezus de tijd om het te doen op zijn manier. Soms vraagt God iets van ons om direct op te reageren, om hem te geloven en om een weg met hem te gaan die je nog nooit gegaan bent. Maak je dat veel mee? Ik niet. Ik heb het een paar keer meegemaakt. En toen ik ben al een tijdje met dat bidden en dat geloof bezig. En toen wist ik wil ook wat over mezelf vertellen, want daar gaat het ook om, dat er dingen gebeuren in je leven. En toen was het ook van, nou heer, dan wil ik wel kijken wat er zo in mijn leven gebeurd is aan gebedsverhoringen. Een zak vol. Als je dat eens gaat doen, dan word je stil van wat God allemaal in je leven doet en gedaan heeft. Dat is werkelijk. En ik wil gewoon 1 ding vertellen. En bij voorbaat zeg ik erbij dat dit geldt. Het is niet voor mij, het gaat niet om mij. Het gaat om de eer van God. Ik ga niet pochen van, kijk, wat ik heb gemaakt. Geweldig, hè? Maar goed, dan ben je ook voorganger. Nee, zo werkt het niet. God geeft wat we nodig hebben, hij luistert. Toen ik tot levend geloof kwam, zat ik in de kerk, in een vrijgemaakt gereformeerde artikel 31 kerk binnen verband. Misschien nog wat dingetjes erbij. Redelijk strenge kerk. Ik ben heel blij met mijn opvoeding. Want ik heb geleerd dat de Bijbel Gods woord is. Dat God je vader is. En dat Jezus Christus voor jou aan het kruis gestorven is. Heb ik daar allemaal geleerd. Van mijn vader en moeder. Bijbel lezen aan tafel, geweldig. Maar ik kwam tot een levend geloof. En ik ging naar een evangelische gemeente. Ik werkte bij mijn vader. Mijn vader had een groot eigen bedrijf en daar werkte ik. En ik had het niet makkelijk toen. Want ja, mijn vader vond het verschrikkelijk dat ik het kerkelijk erf afging. En in dat bedrijf werkte veel familie en ook heel veel mensen uit de kerk. Er zat één oom bij en die pestte me geweldig. Die kon het niet hebben. En die was echt gemeen. Ik had het moeilijk. En elke keer ging ik naar God. Heer, ik heb me bekeerd. Ik doe alles wat u vraagt. En moet u kijken hoe mijn leven eruit ziet op mijn werk. Ik heb het zo moeilijk. En weet je wat mijn antwoord was? Elke keer weer. Mijn genade is jou genoeg. En daar kon ik het elke keer mee doen. Elke keer weer. Elke keer weer. En zoals ik het nu vertel, zo ging het dan. Dan was er weer wat gebeurd. Heer, ik huilde het uit. Ik heb heel wat tranen toen gelaten. Want ik kon het niet begrijpen. Ik had toch iets gedaan wat hij gevraagd had. En het stortte om me heen allemaal in. Mijn familie wilde me niet meer. En die oma pestte. Mijn genade is u genoeg. Maar ja, Adje, die had er niet genoeg aan die genade. En op een gegeven moment vroeg mijn zwager van, joh, je bij mij komen werken in Middelburg. En wij verhuisden. Nee, wij emigreerden naar Middelburg. En dat was niet goed. Dat was niet goed. Ik kreeg een dik salaris, ja, dik salaris. Ik kreeg een mager salarisje, zodat ik huursubsidie kon aanvragen. En de rest kreeg ik zwart. En dat kreeg ik pas te horen toen ik al verhuisd was en daar voor het eerst begon. Wat moet je doen? Vader van twee kinderen, de derde op komst. En ik moest voor mijn gezin zorgen. Dus ik heb dat een paar keer geaccepteerd. Maar ik had het er zo moeilijk mee. Nou, en soms gingen wij nog naar Breda, naar de gemeente. Daar hadden we het naar ons zin. Dat was toen ook nog hartstikke goed. We hadden daar echt een heerlijke plek. En we zijn ook in Middelburg op zoek gegaan. En dat was fijn, maar dat was niet onze plek. Dat voelde niet goed. En, nou, dus er gebeurde ook van alles. En op een gegeven moment, ja, dat bedrijf van mijn zwager, dat was list en bedrog. En verschrikkelijk. Echt, daar heb ik heel veel negatieve dingen meegemaakt. En ik kon het niet meer. Dus op een gegeven moment heb ik ook tegen mijn zwager gezegd van, joh, ik wil dat geld niet, ik wil dat zwarte geld niet meer. En ik hoor zijn hatelijke lach nog. Oké, joh. Dan hou ik het toch. Ik kan lekker van naar de hoede. Dat was de situatie waar ik in leefde. Toen hadden we hadden we niet genoeg geld meer. We gingen redelijk achteruit in ons inkomen. En we konden dus eigenlijk niet meer naar Breda. En we spraken af, we gaan nog één keer. En in die ene keer sprak God zo duidelijk die zondag in zijn woord tot ons. Ik wil dat je terugkomt naar Breda. En dan ga ik verder met je. Want je bent op eigen initiatief daar naartoe gegaan. En ik wil je uitleiden. Ben je bereid om dat te doen? En het mooie was, we reden terug. Ik had niks tegen Tineke gezegd. Tineke had niks tegen mij gezegd. Maar we hadden allebei in ons hart de stem van de Heer gehoord. En we gingen van Breda, zo de A59 of de A58. We reden ongeveer bij Berg op Zoom. En we keken elkaar aan. Dit is duidelijk. God wil dat we terug gaan. Dan gaan we het doen. En die zondag hebben wij tegen God gezegd, Heer, wij gaan terug, maar er moet wat gebeuren. Ik heb geen huis, er moet een baan komen. En ik zat vast aan mijn zwager, we moesten natuurlijk ook verhuizen, dus dat zou zo'n 10.000 gulden gekost hebben. Nou, dat waren drie dingen. Dus wat zeiden wij, voor het eerst van ons leven, we leggen een matje. Heer, als het werkelijk uw wil is dat we dit doen, dan leggen we een vlies en dan zult u die drie dingen voor ons moeten oplossen. Anders weten we het niet. We willen werkelijk uw stem horen. En alles wat ik nu vertel, is echt gebeurd. Dat was zondag. De maandag ontvingen wij een brief van een zus van Tineke. Hadden we al een hele tijd geen contact mee. En die stuurde een advertentie van een functie bij de Dordtenaar in Dordrecht. Die wist helemaal niet dat ik op zoek was naar een nieuwe baan of zo. Maar die had in de krant gezien en die had in die advertentie mijn naam gezien. God had tot haar gesproken. Ze was gehoorzaam geweest. En ze had hem in een envelopje met een klein briefje erbij. Ik weet niet waarom, maar ik moest jou dit toesturen. Dat was maandag. Diezelfde dag nog heb ik gereageerd. Ik moet er één ding bij zeggen. Voor ik bij mijn vader begon, werkte ik bij het Algemeen Dagblad. Dat heette toen nog de Nederlandse Dagbladunie. Daar was de Dordtenaar onderdeel van. Dat had ik niet begrepen, had ik ook niet gezien. Dus ik had gewoon naar de Dordtenaar gestuurd. Niet wetende dat ze mij kenden daar. Ik was heel goed weggegaan toen de tijd. En de hoofdpersoneelszaken, meneer Van Zomeren, die had ook tegen mij gezegd, Ad, ik zeg het niet vaak, maar jij mag terugkomen als je wil. Ik had dus die brief gestuurd en ik kreeg zeg maar, in die week een uitnodiging dat ik die maandag erop mocht komen praten voor de baan. En in diezelfde week kreeg ik een telefoontje. Mijn vader met gebroken stem. En ik weet tot op de dag van vandaag niet hoe dat hij erachter kwam dat het zo was. Ja, God. En die zei, Ad, ik hoor dat je terug wil naar het Westen. En ik wil dat ondersteunen, want dat je bij Dick bent gewerkt is fout. Die zwager heette Dick. En ik vind het geweldig dat je daar weggaat. Maar ik weet dat dat niet zonder slag of stoot gaat en dat het ook niet zonder geld gaat. Ik wil je helpen. Kun je bij me langskomen? Nou, we zijn diezelfde week zijn we nog langs geweest. Dat is allemaal dus nog in die eerste week. Het was hersteld met mijn vader, er was contact, we hebben elkaar gehukt en het was gewoon fijn. We hadden elkaar anderhalf jaar niet gesproken en gezien, ik mocht niet meer thuis komen. Hij had me zelfs uit zijn testament geschreven. Het was allemaal weer goed. En toen zei hij ook van, hoeveel geld heb je nodig? Ja, dat gaat toch tenminste om 10.000 gulden. Hij zei, nou die krijg je van mij. Ik zeg, pa, ik wil echt elke cent terugbetalen. Hij zei, als dat zo is, dan is daar het gat van de deur. Je krijgt het of, ja, je accepteert het en anders, ja, nou. Geweldig. Hij zegt, maar ik kan me voorstellen dat er nog meer speelt. Vertel eens. Ik zeg, nou, vertelde ik dus dat ik bezig was met een sollicitatie bij de Dordtenaar in Dordrecht. Hij zegt, dan heb je een huis nodig. En door zijn werk had hij heel veel contact met mensen in de huizenbrand. En hij zegt, ik zal wat voor je regelen. En ik kreeg op een gegeven moment een telefoontje dat ik ook die week erna contact had met een grote makelaar uit Rotterdam, Zomerhof en Muis. En die hadden een project in Dordrecht. En dat was onder leiding van meneer Appeljan. Dat zijn allemaal namen die je heel je leven nooit meer vergeet. En daar had ik een afspraak mee voor een huis in Dordrecht. Alles werd dus in gang gezet. Die maandag daarop, dus dat was week 2, kwam ik binnen bij de Dordtenaar. En ik liep de hal in en daar was een balie en daar zat een dame aan die ik kende, Ellen van Aken. Daar had ik mee gewerkt bij het Algemeen Dagblad. En die lachte. Hij had, ja, jij had mij hier niet verwacht, hè? Ik zeg, nee. Hij zegt, je had wel meer niet verwacht. Hij zegt, ze zegt, jij gaat een dag meemaken. Ik hou dat ik in jouw schoenen stond. Ze zegt, echt, je gaat van verbazing in verbazing. Maar dat komt allemaal nog wel. Dus op een gegeven moment gaan we zitten, een kopje koffie had. Ja, graag. En, nou, op een gegeven moment kwam er meneer Van Zomeren. Die kwam binnen. En ik zie zijn glimlach nog. Zo, nou, wat? Hoe is het, jongen? Leuk, hè? Jij wist het niet, want dat lazen we in jouw brief. Maar kom maar mee, want ik heb een volgende verrassing voor. Dus ik liep met hem naar boven, bij de Dordtenaar. En daar kwam ik in het kantoor van de commercieel directeur, Willem Huske. En die kende ik ook, want daar had ik mee samengewerkt bij het Algemeen Dagblad. En die zei, Ad, luister goed, we weten wie je bent, we willen je hebben. We hebben niemand anders uitgenodigd, daar ligt het contract, lees het even door en teken het. En je kan volgende week maandag beginnen. Zo was het. En er was een prachtig contract met een prachtig inkomen. Waar ik mijn gezin van kon onderhouden. En ja, dat was gewoon een wonder. We hadden ook een afspraak met die meneer Appeljan. Wij kregen 6 sleutels mee. En het 7e huis is het geworden. En ook daar kregen we een extraatje. Want al de huizen werden behangen en van vitrage voorzien. Het waren grote huizen in de vrije sector. Moesten er ook wel voor betalen, maar dat kon dus vanuit mijn baan. 3 verdiepingen, 4 slaapkamers, ik weet het al niet. Het was een mooi huis. En die man die zei toen, hij zegt, joh, meneer Van der Heijden, wij doen altijd behangen en vitrage, maar wij lopen achter. En dat huis wat jullie nu net uitkiezen, was een hoekhuis, in de Cannenburg in Dordrecht. Ja, dat is nog niet gedaan. Maar ik gun je dat huis zo. Hij zegt, als we nou eens de volgende afspraak maken. Je doet dat behangen en dat vitrage lekker zelf. En het huis zag er piekfijn uit. Hoefde niks te gebeuren. Hij zegt, doe je lekker zelf en hoef 3 maanden geen huur te betalen. Nou, is goed. Doe maar. Dus alles ging en alles werkt. En dat is zo mooi. En dan zie je dat geld dat komt en je hoeft het niet terug te betalen. Zoals wat extra's. Die baan, dat was zomaar geregeld. En bij dat huis kregen we ook nog eens 3 maanden. Weet je, God is zo groot. En ik vertel dit niet dus, zeg het weer even, om te laten zien van hoe goed ik ben. Maar hoe God dus soms kan ingrijpen op een manier die je niet kunt voorzien. Maar dan moet je dus wel stappen in ondernemen. Dan moet je wel dingen doen. Dus als je zo'n advertentie krijgt, moet je wel schrijven. En je moet wel de dingen doen. En dan is het een mooi verhaal. En niet omdat wij het zo goed hadden gedaan, want ik was helemaal verkeerd begonnen. En ik heb ook vergeving moeten vragen voor dat feit. Dat heb ik ook gedaan. Maar je ziet dat God trouw is. En dat het dan in jouw hart alleen maar zingt. En ik vind dat geweldig. En dan weet ik, God spreekt dus op 1001 manieren. Dit verhaal kun je niet kopiëren. Dit verhaal ga ik ook geen tweede keer meemaken, dat weet ik. Maar ik heb nog heel veel verhalen, maar dat gaan we niet doen. Maar het gaat erom dat we geloven dat hij antwoordt. En we moeten hem niet dicteren of zo. Zo werkt het niet. Hij is een levende God. Ik weet niet of je de film kent Faith Like Potatoes, of je die wel eens gezien hebt. Het aardappelgeloof of het boek gelezen. Geweldig. En die boer is op een gegeven moment bezig en die wil heel graag laten zien dat God ook de God van de Afrikaners is. Want ze noemen het, ja, dat is de God van de blanken. Nee, het is God van iedereen. En dan gebeurt er iets. Dan zijn ze aan de randen van de akkers zijn ze aan het branden. En door de wind loopt dat uit de hand. En het wordt een heel groot vuur. Die man verbrandt zich ook verschrikkelijk aan zijn arm. En het loopt helemaal fout. En het is in de droogte. Het is niet in het regenseizoen. En dan zegt hij, God, dit is voor u een mogelijkheid om te laten zien dat u niet alleen de God bent van die blanke, maar ook van die zwarte. En dan bidden ze. Dan zegt hij ook, bid met me mee tegen die Afrikaners. En die lachen hem eerst uit. Maar dan bidden ze met hem mee. En dan komt er een wolk en het gaat regenen. Daar, op die plek. En de brand wordt geblust. En al die Afrikaners komen tot geloof. Dat is God. En daar gaat het dus om als het om gebedsverhoring gaat. Dan moet je altijd begrijpen dat het niet gaat dat het ons goed gaat, maar dat God de eer krijgt. God krijgt de eer. Als je ziet ook wat dat verhaal wat ik net vertelde in mijn familie heeft gedaan. Dat is geweldig. Die hebben het gezien. En daar gaat het om. Gebedsverhoringen tot zijn eer. Alle eer aan God. En dan geeft hij dus tenslotte ook wat hij ons allemaal, wat we vragen. En dan kom je bij Jacobus. Als je God om wijsheid vraagt, geloof dat je het krijgt. Twijfel niet. Maar als je twijfelt, lijk je op een golf in de zee. En dan word je soms de ene kant tegengeblazen, soms de andere kant. Iemand die twijfelt, leeft zonder op God te vertrouwen. En zo iemand moet niet denken dat hij iets krijgt. Twijfel is een probleem. Want als je twijfel binnenlaat, laat je zorgen binnen. Twijfel niet. Dat betekent niet dat je alles helder voor ogen hebt. Want als je het helder voor ogen hebt, dan ga je juist van twijfelen. Want dan gebeurt het niet zoals je het wil. He, dus ja, dan moet het precies zo en zo gaan. En dan gaat het niet zo, dan ga je twijfelen. Nee, hou dat open. Dat hij het op zijn manier doet, dat hij zal ingrijpen. Geloof je vader. En verwacht ook dat hij voor jou zal zorgen. En laat je ook niet overweldigen door verhalen van anderen. Zij wel, maar ik niet. Maar probeer er dus in te stappen. Dan maar een keer mislukken. Maar stap erin. Als het over geloven gaat, zijn er een paar zaken die je niet moet doen. En een paar zaken die je juist wel moet doen. Eén ding. Jullie weten hoe ik over gevoel denk. Hè? Dat ben ik de tijd kwijt geweest. Maar wat je niet moet doen, is je geloof proberen te voelen. Dat werkt niet. Als je dat gaat doen, natuurlijk is gevoel prachtig. Maar als je je geloof vastmaakt aan je gevoel, dan gaat je geloof met je gevoel mee. En dat kan best wel eens als een golf zijn. Doe het andersom. Maak je gevoel vast aan je geloof. Geloof in de feiten. Geloof wat je ziet. En je gevoel laat dat volgend zijn. Maar laat dat dus niet bepalend zijn van, ja, nou ja, er zijn zoveel, heb ik al eens gezegd, ik voel het niet. Ja, nee, maar er staat ook niet van heb gevoel. Nee, er staat heb geloof. En het gevoel moet dus volgen. En ik vind het heel moeilijk hoor, om dat neer te zetten, maar bind je geloof dus aan je geloof. En geloof in de feiten. Geloof dat God goed is. Ook voor jou. En wat je ook niet moet doen is je geloof forceren. Dat doen we ook, hè. Laten we bidden voor Rotterdam, dat Rotterdam tot bekering komt. Oh, Ja, hoe doen we dat dan? Hoe gaat dat dan? Hoe? Weet je wat belangrijk is? Dat je bidt binnen de rijkwijde van je geloof. En ik heb een verhaaltje, en dat wil ik even vertellen, daar wil ik mee afsluiten, want ik zie dat het laat is. Maar dat is van een Franse zendeling, en daar wil ik mee eindigen. En dat is heel belangrijk, over bidden binnen de rijkwijde van je geloof. Daar staat er, ik heb de volgende les geleerd in verband met mijn buurman. Daar heb je ze. Toen hij met zijn gezin naast ons kwam wonen, zette ik hem op mijn gebedslijst. En ik bad dagelijks voor hun bekering. En er gebeurde niets. En uiteindelijk zei ik tegen de Heer, waarom krijg ik geen enkel antwoord op mijn gebed? Ik bid dagelijks voor de buren. En de Heer zei, omdat je het niet gelooft. Ik antwoordde, maar Heer, u kunt toch alles? Heer, dat weet ik. Maar je gelooft het niet. Hij weer, maar ik geloof echt dat alles mogelijk is bij u, Heer. En de Heer zei, dat is niet waar. Want je kunt je niet voorstellen dat de buurman een christen is. Ofwel. En die man antwoordde, eerlijk, nee. Nee, dat kan ik inderdaad niet. En dan moet je opletten. Hij bad dus voor iets waarvoor hij dacht te moeten bidden. Maar de Heer zei dat hij moest bidden voor iets waar hij geloof voor had. Dus niet bidden voor dingen waarvoor jij denkt dat je moet bidden, maar bidden voor dingen waarvoor jij weet, waarvoor je geloof hebt. Vond ik zo'n belangrijk zinnetje, daarom vertel ik dit verhaaltje. Toen bad hij voor een goed gesprek met de buurman. En binnen een week had hij een goed gesprek over het hekje. Over het hekje, niet over het hekje, maar over het hekje. En toen bad hij dat hij bij de buurman binnen zou komen. Dat was nog nooit gebeurd. En kort daarop vroeg de buurman hem binnen voor een kopje koffie. En daarna bad hij dat de buurman het gesprek op het geloof zou brengen. En de volgende keer dat hij daar was, vroeg de buurman, joh, wat doe je op zondagochtend eigenlijk? Ik zie je altijd met je gezinnetje weggaan. Nou, dat vertelde hij. En vervolgens bad hij of hij de buurman een keer mee mocht nemen naar een speciale dienst in de kerk. En de buurman ging mee. Nou, een prachtig verhaal, ik ga ook in het weekend tafel. En het is zo mooi, hij daagde zijn geloof als het ware telkens weer uit, maar hij geloofde dus elke keer, hij bad voor dingen waar hij in geloofde, waar hij geloof voor op kon brengen. En door die stappen kwam hij toch bij dat punt wat hij eerst niet geloofde. Dat heet groei. En dat doe je niet met 7 maals laars. Dat is een geloofsreis. Het is mooi. En ik hoop dat jullie begrijpen dat ik dus niet zeg van, nou, jullie bidden allemaal verkeerd. Maar neem het eens mee. Neem het eens mee. God geeft waar we om vragen. Maar het is dus heel belangrijk dat we zijn wil kennen. He, dat we dus bidden naar zijn wil. En het blijft moeilijk hoor. Echt. Dat meen ik serieus uit de grond van mijn hart. Als ik kijk bijvoorbeeld heel dichtbij naar Henk en naar Joke. Hey, Joke zo ziek. Daar vind ik het moeilijk. Ik sta naast Henk en ik bid voor hem en drink af en toe een bakje koffie met hem. Maar dan blijft het moeilijk hoor. Gebedsverhoring. En natuurlijk, ik kreeg een mailtje van je. En ik ben het helemaal met je eens. Maar aan de andere kant, hè, dus dat je ook echt bidt voor elkaar. Ook als het moeilijk is en als er dingen gebeuren in je leven. Maar ga niet op elkaar inhakken met gebed. Ik was genezen van mijn been. En het is teruggekomen. Nou, ik was in een kerkdienst ergens. En die mensen die zeiden, en we gaan claimen. En dat is niet waar. En je bent wel genezen. En nou, ik voelde me hartstikke ongemakkelijk. Dat moet je dus niet doen. Niet hakken met je gebed. We moeten voorzichtig zijn. God gaat een weg met ieder. En hij weet wat we nodig hebben. En dit zijn moeilijke zaken. Gebedsverhoring. Moeilijke zaken. Maar het zijn ook heerlijke zaken. Want God verhoort. En dat zie je. Dat zie je in je leven. Deel het met elkaar. En dat zie je ook in de Bijbel. We zien uit naar de komst van Jezus. Naar het moment dat hij zijn voet op de olijfberg zal zetten. En leef je leven vol geloof. En bid in de verwachting dat hij in alles bij je is. En dat hij je zal geven wat je nodig hebt. Leef in die blijde verwachting dat Jezus gekomen is en komen zal. Waarom? Omdat wij leven hebben. En overvloed. Waarom? Omdat God dan geëerd wordt. En dat is iets wat je mag vasthouden. Ook in de adventstijd. Amen.